God's face. Okay.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4... van Psalm 121. Doe mij belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof En wij doen dat vanavond met de woorden van zondag 21 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Vraag 54, wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof, van het begin van de wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste dat de gelovigen, allen en een ieder als lidmaten, aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving van zonden? Antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, omdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34. En we lezen de versen 20 tot en met 31. Ezechiël 34, vanaf vers 20 tot en met vers 31. Daarom zegt de Heere Heere, alzo tot hen ziet ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakke met de zijde, met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt, daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden, en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelf in de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen neerdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En ze zullen zeker zijn in hun land en zullen weten dat ik de Heere ben. Als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En ze zullen de heidenen niet meer ten roof zijn. En het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten. Maar ze zullen zeker wonen. En er zal niemand zijn die ze verschrikken. En ik zal hun een plant van naam verwekken. En ze zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land. En de smader heiden niet meer dragen. Maar ze zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben. En dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heere Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. Amen. De tekstwoorden vindt u in de versen 24 en 25. Versen 24 en 25 van Ezechiël 34. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hem maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed om uw hulp en uw gunst te vragen. En dat zowel in ons spreken als in ons luisteren. Schenk ons de hulp van uw Heilige Geest, opdat die ons de waarheid van uw woorden zal doen verstaan. De waarheid aangaande onszelf, wij die gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods missen. En de waarheid aangaande u, o Heer Jezus Christus, die gekomen is om ons daarvan te verlossen. Opdat wij die heerlijkheid zullen ontvangen die u voor zondaren hebt willen verwerven. Om haar, dat zijn al die zondaren, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. O Heere, als dat in ons leven een plaats heeft gekregen, hoe zullen we dan verlangen naar de ontmoeting met u onder de verkondiging van uw woord? Dat de Heere Jezus Christus centraal mag staan in het woord der prediking. Dat onze ogen gericht zullen worden op dat dierbare Godslam, dat is geslacht geworden aan het vloekhouder schande, om ons uit onze grote nood en dood te redden. En dan is één blik op Jezus eeuwig genoeg, Heere. Want wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, die heeft de Vader in het diepst van zijn hart gekeken. O, als in één persoon het wezen van u is geopenbaard geworden, dan is het toch in de middelaar Gods en der mens, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, als wij nog vreemd zijn aan de kennis van Jezus Christus, geef dan dat onze ogen geopend zullen worden, opdat we hem mogen zien. En de schreeuw om zijn genade van onze lippen zal vloeien. Gij zonen Davids, ontferm u ons. En dat kunnen onze kinderen roepen, onze jonge mensen. De vaders en de moeders, de opa's en de oma's. O, u hebt voor ons allen hetzelfde over, Heere. om ons te bedienen uit de volheid van uw Heer Jezus Christus, om uit u te ontvangen genade voor genade. En dan is er geen zondaar te groot in Haastrecht. O, wat kan de boze om ons aanvallen, als zou dat evangelie niet voor ons bedoeld zijn. Dat we aan allerlei speciale eisen moeten voldoen. O, gelukkig dat u te midden in de nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht, tot ons komt. En laat ons vanavond zo luisteren, Heer. O, dat wij die stem mogen horen die ons nodigt voor het eerst en weer opnieuw. Want wie tot u komt, zo hebt u het beloofd, zal ik geenszins uitwerpen. En u bent niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Heere, zegen ons in de verkondiging van dat evangelie. En zegen ons ook in het luisteren daarnaar. Neem onze gedachten, maar bovenal ook ons hart, gevangen onder de majesteit van uw woord, zoals Jeremia daar al van heeft getuigd. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Heere, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Wij danken u dat we met zoveel samen mogen zijn. Ach, dat wij verlegen zullen zijn om de ontmoeting met u. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. De bestuur heeft de volgende mededelingen voor u. Volgende week zondag, zo de Heer wil en wil leven, hopen voor u voor te gaan in de dienst van 10:00. Dominee H. Liefting. En om 6:30 proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk. Wat betreft de collecten voor vandaag. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 89, 3 versen. Allereerst het 9e vers. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb in een held voor Israël hulp beschoren. Het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God de rotsteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. En tenslotte het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. Wij noemden u de versen 9, 12 en 15 van Psalm 89. Gemeente, u hebt vast wel eens gehoord van het gezegde, liefde moet van twee kanten komen. En dat is waar. Liefde vraagt om een antwoord. Je zou het een samenspel kunnen noemen. Als je iemand lief hebt, dan zul je op de een of andere manier dat laten merken aan de ander. En als die liefde wederzijds is, dan mag er iets moois gaan groeien tussen die twee mensen. Maar die liefde wordt niet altijd beantwoord. Daar bent u misschien ook wel eens achtergekomen in u of jouw leven. En dan moet het van ene kant komen. Maar dat gaat op de duur over. Zulke liefde gaat een langzame dood sterven, omdat het geen antwoord vindt. En zo gaat het tussen mensen onderling. Maar als het gaat om de liefde van God tot een zondig mensenkind, laten we dan maar gerust zeggen dat de liefde volstrekt en alleen eenzijdig van de kant van God komt. En dat komt omdat wij van nature geen enkele liefde tot God hebben. Het tegenovergestelde is het geval. De mens is van nature een vijand van God. En dat is een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar de Bijbel zegt het onomwonden dat vijanden met God worden verzoend door de dood van zijn zoon. Als je dat eens goed tot je laat doordringen, dat die vijandschap van u alleen door de dood van de Heer Jezus Christus, Gods zoon, weggenomen kan worden, dan kunt u begrijpen hoe diep die vijandschap gaat. God heeft daar zelf voor gezorgd dat die vijandschap gebroken wordt in het hart van een vijandige zondaar. Het blijft altijd waar. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En dan hoop ik dat er velen onder ons zijn die zeggen, ja Heere, zo is het gegaan. Ik heb in mijn gebed gezegd dat Jeremia zegt, Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. En zo zorgt de Heer ervoor door woord en geest, dat degenen die van verre staan, die niets van de Heer willen weten, door hem onweerstaanbaar, door woord en geest naar hem worden toegetrokken. Een eeuwige liefde. Er wordt in dit verband wel eens gezegd, God is ons een eeuwigheid voor geweest. Nou, als we dat nou ergens zien, dan is het in het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Want alle nadruk valt echt op de Heere alleen. Er staat in onze tekstwoord in vers 24, en ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En dat is een volstrekt eenzijdige liefdesverklaring. Want wij moeten deze woorden lezen tegen de zwarte achtergrond, de inktzwarte achtergrond van zonde en schuld van een volk dat maar niet wil horen naar de stem van de Heer. Een wederspannig huis. En nou is dat geen vreemde zaak, want u weet als dat volk door de Heere God op een wonderlijke wijze uit Egypte wordt verlost, door de Rode Zee heen, dan gaat dat volk 40 jaar zwerven in de woestijn. En wat zegt de Heere van dit volk? 40 jaar heb ik verdriet gehad van een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En u weet het, als ze dan voor de grens staan van Canaan en Jozua gaat ze dat land inbrengen, omdat Mozes daartoe niet verwaardigd werd door de Heere. Oh, dan beloven ze Jozua beterschap nemen. Nou zal het voor altijd goed gaan. En dan waarschuwt Jozua, nee. Overschat jezelf toch niet, maar er was geen praten aan. En we weten wat er gebeurd is in dat beloofde land. Een land overvloeiende van melk en honing. Ze gaan daar de goden dienen van de Kanaanieten. De vruchtbaarheidsgoden. Met alle gevolgen van dien. Een wederspannig en tegenspreken het volk. Ja, erger. Ze hebben in geestelijke zin overspel gepleegd met de goden. Niet alleen van de Kanaanieten, maar ook van Asser en van de Chaldeeën. En dat wordt in Ezekiel 16 uitvoerig verhaald. Ik ga dat nu niet doen, maar ik wil er toch een klein stukje van laten horen om te beseffen wat het zeggen wil dat de Heere nu tegen zo'n volk zegt. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. Dat we met elkaar dat wonder mogen beleven. Dat de Heere dat ook tegen ons zegt. Want de Heere heeft zich niet onbetuigd gelaten in ons leven. Ik kom daar zo op terug. Maar eerst naar Ezekiel 16. Een enkel vers. Gij hebt gehoereerd met de kinderen van Egypte. Dus daar ging het al fout. In Egypte hebben ze de afgoden gediend van de Egyptenaar. Gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd om mij tot toorn te verwekken. Gij hebt gehoereerd met de kinderen van Assur, omdat gij onverzadigbaar waart. Ze konden er maar geen genoeg van krijgen. Wat hebben ze er een vermaak in gehad om die afgoden te dienen. Gij hebt uw hoererij vermenigvuldigd met het land Kanaan tot in Chaldea. En ook daarmee zijt gij niet verzadigd geworden. En dat kwam omdat dat dienen van die vruchtbaarheidsgoden van de Kanaanieten en van de Chaldeeën en van de Assyriërs gepaard ging met gruwelijke uitspattingen op zedelijk terrein. Vandaar dat hier zo nadrukkelijk wordt gezegd tot tweemaal toe dat ze onverzadigbaar waren. Ze kregen er maar geen genoeg van, ondanks het feit dat de getrouwe wachters die de Heere uitzond in de personen van de profeten, ze hebben gewaarschuwd. Maar mijn volk wilde niet naar mijn stemmen horen. En dan zegt Ezekiel 16 dit: o, die overspelige vrouw. Zij neemt, dat is dus het volk van Israël. O, die overspelige vrouw. Ze neemt in plaats van haar man, dat is de Heere. Zo heeft de Heere zich dus gepresenteerd als de man van de vrouwen Israëls. Zij neemt in plaats van haar man de vreemden aan. Ze diende de vreemde afgoden. En dan dat woord van onze tekst. En ik, de Heere, zal hen tot een God zijn. En daar valt hier alle nadruk op. Ik, de Heere. Dat staat met hoofdletters. Dat betekent dat er in het Hebreeuws Yahweh staat. Dat is de God van het verbond. Dat is, en laat ons dat bemoedigen ook vanavond. De ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben die ik ben. Dat is die God die kennelijk dus niet veranderd is. Gedurende die eeuwen dat dit volk de Heere verlaten heeft. En de afgoden gediend. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heere. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Daarom kan hij u en mij nog gedogen. Omdat hij nog diezelfde God is. Die toen wij nog maar een week of 3, 4 oud waren. Ervoor heeft gezorgd dat onze ouders ons brachten. Bij het kruis van Golgotha. Bij die fontein die God geopend heeft tegen de zonde. En tegen de onreinheid. En dat hij het bloed van zijn lieve zoon, Jezus Christus, aan ons vorige hoofd heeft vastgemaakt. Waar hij de belofte heeft betekend en verzegeld. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods zoon, reinigt. Van alle zonde. En toen wij dat teken ontvangen hadden, klonk het in Gods huis dat Heere zegen. Op uw daal zijn gunst uit Sion. U bestraal. Ik, de Heer, zal hen tot een God zijn. Heeft hij dat bewezen in uw leven? In jouw leven? In mijn leven? Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En dan moet ik zeggen, ja Heer. Ondanks alles hebt u dat waar gemaakt. En het is helemaal van uw kant gekomen. Er kan maar één de eer ontvangen. En dat bent u. Dit, die gunst heeft God zijn volk bewezen. Opdat de Tautos hem zou vrezen. Want ja, dat is eraan verbonden. Als de Heere ons te sterk is geworden, dan zal ons leven overeenkomstig worden. En daar hoeven wij niets aan te doen. Dat gaat vanzelf. Ik herinner mij nog heel goed, de meeste van u zullen niet kennen, maar dat geeft ook niet. Het gaat om wat hij gezegd heeft. Wijlen dominee H.C. van der End, Christen Gereformeerde Kerk. Een predikant die ik heel goed heb gekend, een vriend geweest is van mezelf. En toen ik tegen hem zei dat ik mocht gaan preken, nou dat is al even geleden, dat is 40 jaar geleden zo'n beetje, als student toen nog. Toen ik zei tegen hem dat ik mocht gaan preken, toen zei die jongen, zul je op de kip schieten? Hij zegt, want als je de kip raakt, dan veranderen de veren vanzelf. Begrijp je? Wat een les, hè? Daarom moeten wij altijd proberen. Ik kan u niet bekeren, dat begrijpt u wel. Dat doet God, maar we moeten altijd maar proberen in de prediking zo dicht mogelijk bij uw hart te komen. Opdat dat woord zijn kracht zal doen. En dan heeft dat een geweldige betekenis voor het verdere verloop van je leven. Dat zie je toch op de Pinksterdag gebeuren. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Die doorstoken waren geworden in het hart. Waardoor hun hart open werd gezet voor het woord. Die dan zijn woord gaarne, dat is met blijdschap aannamen. Wat gebeurde er toen? Ze werden gedoopt. In de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. En zo hebben we nog met diezelfde Here te doen. En dat woord heeft nog diezelfde kracht in zich. En de Heere Jezus Christus heeft nog net zoveel lust om zondaren zalig te maken als toen hij zijn omwandeling op aarde deed. Hoe vaak lezen we niet van hem? En als hij de scharen zag, werd hij met innerlijke ontferming over hem bewogen. En dan had hij nog niet eens alleen zorg voor hun ziel, ja zeker. Maar ook voor hun lichaam. Hoeveel heeft hij er niet genezen? Als ze bij hem kwamen met welke kwaal dan ook, dan konden ze rekenen op zijn hulp en op zijn bijstand. En zelfs als ze honger hadden. De discipelen die zeiden, stuur ze maar weg. Het is de hoogste tijd, want de winkels zijn dicht. We kunnen nergens meer wat kopen. Is er dan niks? Ja, 5 broden en 2 visjes. Nou, breng ze maar hier. De kinderen weten het allemaal. 5000 man, kinderen en vrouwen niet meegerekend, hadden allemaal te eten. En er werden nog 12 volle korven opgenomen. En staat er dan, ze werden allen verzadigd. Ze konden niet meer op, ze hadden genoeg. En zo is het nog, genoeg is genoeg. En diezelfde Heer Jezus die daar zorgde voor die grote schade van 5000 mensen, die heeft het ons ook gezegd, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Ik, de Heer, zal hun tot een God zijn. Merk je hoe dichtbij de Heer in ons leven is gekomen. Ondanks ons. Hij had toch redenen genoeg om ons aan ons lot over te laten. O, wil jij zo graag de afgoden dienen? Nou, ga dan je gang maar, hoor. Want ik wil je hart hebben. En als jij dat liever aan de afgoden geeft, ga dan maar verloren. O, nee. Wat heeft hij al een mest om onze levensboom gelegd? 50 jaar geleden zat ik hier ook, of 40 jaar geleden al in dat kerkje. En toen klonk hier al dat evangelie, komt die oproep tot geloof en bekering. En dat klinkt nog. En het kerkje is nog even vol als toen. Wat een wonder, wat een trouw van God, nietwaar. Ik, de Heer, zal hen tot een God zijn. Hoe is het nu met ons? Heeft dat woord al zijn kracht gedaan in ons hart en leven? Of moet je zeggen, ik sta nog steeds voor eigen rekening. Maar hoe moet dat nou? Wij weten niet wanneer ons levenseinde daar is. U weet het zelf ook. Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. En dan is het toch noodzakelijk dat wij van die levenwekkende genade weet hebben. Daar zijn we zelf bij. En dat geschiedt met name ook onder het woord van de prediking. En de kinderen van de Heeren in Haastrecht die weten, als eenmaal het werk van God een plaats heeft gekregen in ons hart en in ons leven, dat je dan ook verder geleid wordt op die weg van het geloof. En daarom is de kerkgang ook zo belangrijk, dat we dat voedsel zullen ontvangen en tot ons nemen, en wij daar ook het geestelijke voordeel van mogen ontvangen van de Heere. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. Ja, hoe kan dat nou? Nou, het geheim wordt ontrafeld in de volgende woorden van de tekst. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hem. Het is allemaal om Jezus wil, want hier gaat het natuurlijk om de meerdere David. Denk aan Jesaja, die daar zo rijk over heeft gesproken. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Ik zal hem geven tot een verbond des volks, tot een licht der heiden, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis gezeten zijn. Moet je kijken. Tot een licht der heidenen. Eerst tot een verbond des volks. Hè. Dat is natuurlijk het volk van Israël. Aan hen zijn de belofte Gods in de eerste plaats toevertrouwd. Maar het is toch wel prachtig om dan bij de profeet Jesaja al te lezen. Ik zal hem geven tot een verbond des volks. Maar dan ook tot een licht der heidenen. En toen had hij, dat zijn dus alle niet-Joden, toen had hij ons op het oog. U en jou en mij hier in Haastrecht. Dat maakt het wonder uit. Hè? En dan moest je kijken dat dan ook genoemd wordt, niet alleen tot een licht der heidenen, nee, om de blinde ogen te openen. De blinde zielsogen ook. Hij heeft ook gewoon de ogen geopend, dat weet u. Maar ook de blinde zielsogen. En de gebondenen uit te voeren. Uit de gevangenis van de zonde. Waarin wij van nature alle gevangen gehouden worden. In de duisternis gezeten staat er dan nog bij. Ja, als zouden we met twee ketenen vastgebonden zijn. Enerzijds in het gevangenhuis en twee. En de anderzijds in de duisternis. En dan hier de knecht van de Heer. De dienstknecht van de Heer, de slaaf. En waarom nou? Omdat hij zich in volmaakte gehoorzaamheid zou onderwerpen aan de wil van zijn hemelse Vader. Dat was zijn spijs en drank om dat te doen. Er is bij hem nooit een moment geweest om dat niet te doen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Maar dan weten we ook wat het hem gekost heeft om die wil te doen. Daar is een moment, en dat kennen wij allemaal uit het leven van Jezus, dat hij alleen in de hof van Gethsemane is. Zijn discipelen die slapen. En hij strijdt om hun eeuwig behoud, om hun eeuwige zaligheid. Terwijl de kerk slaapt, is hij werkzaam voor het aangezicht van de Vader. Met de zaligheid van zijn slapende bruid. Niets uit ons. Het is alles uit hem. Allemaal omwille van die knecht Davids, over wie we het nu hebben. En dan is daar de mens Jezus in de hof. En dan komt die benauwdheid van zijn op handen zijnde lijden en sterven. En hij wist precies wat hem te wachten stond. Hij wist dat de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht op hem uitgestort zou worden. En hoe hij daaraan ten onder zou gaan tenslotte. Nedergedaald ter hel in de totale afwezigheid van God. Die schreeuw, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij heeft zijn discipelen verteld over het aanstaande lijden. Heel nadrukkelijk gezegd dat hij zich gekruisigd zou worden. En dat hij de pers alleen zou moeten treden. En daar ligt hij dan. En beseft dan, mijn lieve gemeente van Haastrecht, dat hij daar ook worstelt voor ons behoud. Dat moest hij doen. En dat wilde hij doen. Maar die benauwdheid is zo groot geweest. Dat hij bidt. Vader. In het Grieks staat daar het woordje Abba. Dan hangt hij werkelijk als een kind bij wijze van spreken aan de rokken van zijn vader. Papa, zegt hij. Als het nou mogelijk is. Laat deze drinkbeker dan voor mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, kijk, daar heb je het. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan komt die drinkbeker, komt toch op zijn handen te staan. En dan bidt hij nog tweemaal, dan wordt zelfs zijn zweet tot grote druppelen bloeds die op de aarde aflopen vanwege de benauwdheid waarmee hij bevangen is geworden. En dan tenslotte, dan weet u het, daar staat hij op. En dan is die totale overgave daar aan de wil van de hemelse Vader. En dan loopt hij naar zijn discipelen toe. En dan die befaamde woorden, sta op, laat ons van hier gaan. Want die mij verraden zal, die is nabij. En dan loopt hij zo zijn vijanden tegemoet. En dan gaat hij voor zijn kerk staan. En dan zegt hij, indien je nou mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is nou deze knecht van de Heer. O, als ze zich één gegeven heeft, dan is hij het geweest. Hij gaf zijn bloed, hij gaf zijn leven. Hij gaf alles wat hij te geven had. Maar vergis u niet. De hemelse Vader niet anders. Die heeft het liefste dat hij had ook gegeven. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem dan niet al deze dingen schenken? De knecht David zal vorst zijn. In het midden van hem. Nou hebben we net die knechtgestalte getekend in die volkomen overgavende wil des vaders, wat dat voor hem betekend heeft. En nu komen ineens, hij zal een vorst zijn in het midden van hen. Geweldig, hè? Geen vorst boven hen, torenhoog verheven, een meedogenloze dictator. Die alleen maar de eer en de macht voor zichzelf opheist. De kosten van alles en iedereen. Dat zien we in Rusland toch gebeuren. De kosten van alles. Je macht handhaven. Hij is niet te midden van het volk te zien. Hij is paranoïde. Bang dat hij vermoord zal worden. En terecht bang, denk ik. En dan... Ja, ik hoorde dat hij van de weken menigte heeft ontmoet die 2 weken in quarantaine geweest was. Omdat hij anders die mensen niet durfde ontmoeten vanwege corona. En kijk hier nou eens. Geen vorst boven hen, maar een vorst in het midden van hen. mens onder de mens. Hij was er altijd. Hij werd altijd omringd door de schaar. Overal kwamen ze vandaan om bij hem te zijn. Ach, hij volgt mij, zegt hij, omwille van de spijzen. Maar gelukkig zijn er ook geweest die naar hem kwamen, omdat ze hem nodig hadden. En zitten er hier nu. Want hij is in ons midden nu, hè. Hij is er. Er is gebeden waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. Hij is present in zijn woord. U hoort hem spreken door mij heen. Dat heeft hij zelf gezegd. Tegen zijn discipelen, tegen degene die dat evangelie hebben uit te dragen. Wie u hoort, die hoort mij. Zegt Jezus, en wie mij hoort, die hoort mij niet, maar die hoort degene die mij gezonden heeft. En dan mag ik toch wel zeggen, vanavond, heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heil en troostrijk woord in het midden van ons. En dan vind ik het wel heel bijzonder. Hij die gedurende zijn omwandeling op aarde te midden van het volk leefde. Die gaat naar het kruis van Golgotha. Een vorst in het midden. Ja. Waar hangt hij? Weet u wat Johannes zegt in Johannes 19 bij de kruisiging? En Jezus in het midden. De vorst in het midden. Daar hangt hij, naakt aan een vloekhout, tussen twee moordenaars in. De vorst in het midden. Met een doornenkroon op zijn hoofd. En wat staat er geschreven? Jezus, de Nazarene, de koning der Joden, de vorst van de godlovers. En daarom hangt hij daar, opdat u en ik het zouden zingen. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Daar hangt hij, de vorst in het midden. Zoals hij geleefd heeft, zo sterft hij. Te midden van het volk, te midden van de zondaar. Grotere zondaren konden er niet hangen, waar? Alle twee moordenaars. Maar hij neemt er ook nog één mee naar het paradijs. Hij haalt de buit binnen, zelfs op het kruishout. Hij kon het niet laten om te zoeken en zalig te maken. Dat wat verloren was. En nu is hij zo in ons midden, als de gekruisigde Christus. En dan mag ik u namens de Vader zeggen, zie het lam van mij, zie het lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Daar hangt hij. Wat heeft hij zijn profetisch ambt ook nog heerlijk vervuld? Hij hangt daar als koning. Ziet u koning, dat is ook nog gezegd door Pilatus. Wij hebben geen koning dan de keizer. Die volkomen miskenning van Jezus als de koning van de Joden. Nee, het mocht ook niet op dat bordje geschreven staan. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. De overpriesters en de schriftgeleerden hebben Pilatus nog ter verantwoording geroepen. Dat moet u veranderen. U moet erop zetten dat hij gezegd heeft dat hij de koning der Joden was. Maar is het niet? Hij is een grote bedrieger. Hij is een godslasteraar. Vandaar dat hij ter dood is veroordeeld. En dan dat wonderlijke antwoord van Pilatus. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hij is de koning der Joden. Dat is hij toen en dat is hij nu Ook al wordt hij nog steeds miskend als zodanig. Maar wij geloven dat zij zich voor hem zullen neerbuigen. Naar de eigen belofte van de Heere zelf. Hij heeft daar gehangen als profeet. Oh, wat heeft hij daar zijn woorden laten horen. Hij kon er maar niet mee ophouden. We hebben hem zelfs als die grote hoge priester voorbeden horen doen. Het was zijn eerste gebed aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Profeet, hij heeft zijn hele weg volbracht daar. En pas toen hij wist, hij heeft het woord Gods ook weer laten klinken en de kruiswoorden die hij gesproken heeft. Hij ging met de psalmen naar de dood toe. Dat is ook een les voor ons hoor. Ik heb heel wat sterfbedden meegemaakt. En altijd ging het boek van de psalmen open. Altijd. En dan kon iemand soms zo ver niet weg zijn. Of ze lispelde zachtjes nog iets mee. Ik heb er meegemaakt. Die begonnen te zingen. We stonden aan het sterfbed van een broeder. Een hele grote familie was erbij. En ik was altijd gewend op de aaronitische zegen op de stervende te leggen. En dan samen met de familie te zingen. Dat ze hier een zegen op uw daal zijn gunst uit Sion u bestraalt. Hij schiep het heelal zijn naam ter eer looft, looft aan aller heren heer. En die stervende, die zong het met luider stem mee. Met alle kracht die nog in hem was. En toen gebeurde er iets, heb ik nooit meer meegemaakt, nooit eerder en nooit later. Dat dan een stervende vraagt, dominee, mag ik ook nog een psalm opgeven? Ik wist niet wat ik hoorde. Ik zeg, welke broeder? Hij zegt, mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. En we hebben gezongen. En toen kwamen de zusters naar de ruimte hollen van heel het hele ziekenhuis hoort het. Maar toen waren we al uitgezongen. Dus iedereen heeft het kunnen horen. Mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. O, die dierbare heiland. Die zoekt ook vanavond in Haastrecht nog het verlorene. Want het staat er, hè. Ik zal ze zoeken. En... ja, priesterlijke bediening, we hebben er nou iets van gezegd, ik moet verder, want de tijd gaat voort. En kom, vorst. Nou, de vorst is gekruisigd, zo hebben we gehoord. Maar hij wil wel die drie ambten ook in u en jou en mijn leven gestalte geven. Als priester, dat wij buigen voor zijn woorden. Als profeet, dat we buigen voor zijn woorden als priester. Dat wij onze handen leren leggen op zijn offeranden. Dat ene volmaakte offer. Maar dan ook als vorst. Om onder zijn genadige heerschappij te leven. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan u eer. Mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. En kijk dan eens wat er gezegd wordt. Ik, de Heer, heb het gesproken. Met andere woorden. Ik spreek tegen je. Besef je dat? Dat ik dit allemaal zeg. Ik, de Heer, zal hem tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heer, heb het gesproken. Zal ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Als we toch één ons vertrouwen moeten en mogen en kunnen geven, dan is het toch de Heer uit wiens woord nooit één woord van bedrog is geweest. En nu gaan we naar vers 25. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. Ja. Een verbond van de vrede. U weet het, dat is ten diepste al in de eeuwigheid gesloten. Het is ook het verbond der genade. Want dat omvat het verbond van de vrede. De genade in en door het bloed van het kruis. Want alleen door het bloed des kruises kon de vrede gemaakt worden. Niet waar? Zo staat toch letterlijk in de schrift. Vrede door het bloed des kruises. Dat was nodig. En dat is nu de hemelse Vader en zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest in de stilte van de eeuwigheid overeengekomen. De Vader dat hij zijn Zoon wilde geven. Mijn lieve jongen, jij mag dat werk van mij gaan doen. En de Zoon zei, Vader, ik wil, ik zal het doen. Hij heeft zich volkomen aan de wil des Vaders onderworpen. En dat heeft hem vreugde gegeven. Het was zijn spijs en drank, zegt hij, om te doen de wil des Vaders. Het was zijn eten en zijn drinken. Hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Nou wordt hier over dat verbond des vredes gesproken. Ja, en dat verbond des vredes, zo zeiden wij, dat is een zaak van de eeuwigheid geweest. En nu staat er, zal ik met hen maken. Ja, in eerste instantie is dat hier het volk van Israël. Hè? Maar u weet het, dat dit woord verder reikt. Dat reikt, het woord is ook voor de heidenen. Dat hebben we net gehoord uit Jesaja, die knecht die ik ondersteun. En tot een lichter heidenen gegeven. Zo is er ook over gezongen. Door Zacharias. Zo is er ook over gezongen door Simeon. Nou. En zo staat hier nu dat verbond des vredes met hen. Dat is dus dat afkerige. Dat boze. Dat vijandige volk. Dat op voet van oorlog met God leeft. En in die situatie komt de Heer naar ons toe. Om vrede te scheppen. Door het bloed van het kruis, zeiden wij. Anders kan het niet. Dus nou plaatst de Heer tussen u en jou en mij, die van nature niets van de Heer Jezus moeten hebben. Plaatst de Heer in het kruis van Golgotha. En daar zien wij wat onze zonden teweeg gebracht hebben. Dat dat offer nu nodig was om zondaren met God te verzoenen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Zo alleen is er die vrede. En dat is die vrede waarover Jezus ook spreekt. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die vrede geeft. Ik zal een verbond des vredes met hem maken. Ja, ten diepste is hij dat verbond zelf. Hij is het hoofd van het verbond, zeg maar. Hij is de middelaar van het verbond. Het is omdat God in Christus dat verbond is aangegaan, dat er voor u en voor jou en voor mij vrede is te verkrijgen. In hem is het verbond aangegaan. En dat hebben we al gezien. En ik ga er nou niet dieper op in meer. Toen wij bij het bloed des kruisjes werden gebracht. Toen dat verbond bevestigd is geworden met het teken en zegel van de heilige doop aan onze voorhoofden. Ja. Ik heb bij een held, zo hebben we gezongen voor Israël. Hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren, ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En alleen vanwege dat eeuwig geldige offer dat hij heeft gebracht, kunnen wij zingen. En dat gaan we straks ook doen aan het einde van de dienst. Prachtig, een psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog en gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Vrede met een kus van het recht. Het is altijd vanwege het kruis van Golgotha, waar Gods gerechtigheid zich tegen zijn lieve zoon heeft gekeerd, opdat hij over ons zou kunnen uitstorten zijn grenzeloze barmhartigheid en liefde. Denk aan artikel 20 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat prachtige artikel. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid, o, en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons geefde zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Wat willen we nog meer? We gaan naar het einde van de tekst. En zal het boos gedier uit het land doen ophouden, en ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. We zeiden u, deze tekst slaat in eerste instantie op het volk van Israël, dat uit de ballingschap zal terugkeren. Kijk, ze zijn 70 jaar weg geweest. Dat land heeft voor een groot gedeelte braak gelegen, is tot een woestijn veranderd, u weet wel. Als je een jaar niks aan je tuin doet, dan weet je niet wat er gebeurd is. Dat is gigantisch. Wat er dan gebeurt, wat er aan wild en dieren in je tuin zijn gekomen. Nou, dat is daar niet anders geweest. Dus de Heere belooft hier dat ze weer terug zullen komen en dat ze daar zeker zullen wonen. Maar hier wordt meer beloofd. Ook dat ze bevrijd zullen worden van de wilde dieren die hier vijanden van het volk van God zijn. Dat blijkt duidelijk uit vers 28. Want daar staat dit. En ik lees u dat vers voor. En ze zullen de heidenen niet meer tot een roof zijn. En het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten. Maar ze zullen zeker wonen. En er zal niemand zijn die hen verschrikken. Dat wild gedierte, dat zijn de vijanden van het volk van God, die altijd maar een bedreiging vormen voor het volk van Israël en vanwege de God van Israël. Maar waar deze herder, ik zal een enige herder over hen verwekken en hij zal hen leiden. Waar hij dat werk ter hand neemt, ja, daar zal geen leeuw of beer of ander verscheurend gedier hen kunnen belagen. In vers 22 staat het zo prachtig: ik zal mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot een roof zullen zijn. O heerlijk evangeliewoord, als wij nogmaals u erop wijzen dat dit woord ook is gegeven en dat hij, die de inhoud van het woord is, ook is gegeven tot een licht, tot verlichting der heidenen. O, dan mogen wij als kinderen van de Heere in zijn beschermende genade delen. Kijk eens, dan neemt hij het voor ons op. Dan zal hij onze vijanden tegemoet treden. Dat zijn ook die vijanden die je soms van binnen zo ernstig kunnen belagen. Als hij een vrome jas soms aantrekt, hij op je zonde gaat wijzen. Onthoud één ding. Als de Heilige Geest u en jou en mij ontdekt aan zonde, dan moet u er maar op letten. Dat brengt ons altijd op de knieën. Dat is vrucht van het werk van de Geest. En waar Satan u en mij ontdekt aan de zonde, daar vluchten we bij wijze van spreken nog dieper de narigheid in. O, er is maar één weg tot ons behoud. Heere, waar dan heen? Tot u alleen, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen en dan te bedenken dat hij alle vijanden heeft overwonnen. De dood, de zonde, de hel, het graf. Het zijn overwonnen vijanden. Oh ja, we hebben er nog steeds mee van doen. Maar nochtans, wat een verschil als Jezus in ons midden is. Dan zijn we veilig. Dan zijn we geborgen voor tijd en eeuwigheid. En dat is nodig voor ons allemaal. Ik moet denken aan Psalm 84, het derde vers, dat is zo rijk. Hè? Als we nou in deze kracht vanuit het woord dat we gehoord hebben over die dierbare borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Als we nou vanuit de kracht van Hem en uit de kracht van het woord gaan zingen. Welzalig Hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt Hem de hete middagzon in het moer bij dal. Dat is het tranendal, dat is het dal van de twijfel en van de strijd en van de aanvechting. In het moer bij dal, gij zijt hun bron. Dan staat er in de onbereikte psalm staat, stellen ze Hem tot een fontein. Dat is prachtig. Ja. Stellen ze Hem tot een fontein en dan volgt erop, ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Mooier kun je het zelf nooit verzinnen. Maar hier berijmd klinkt het zo, dus ook mooi. En stort op hen een milde regen. Regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En dan hoop ik dat je je hart zult zeggen, amen, Heere, ja, amen. Zingen wij Psalm 84, het derde vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk. Dat u ons de stilte van uw huis deed ervaren. Wat rijk om zomaar stilletjes aan uw voeten te zitten. En het evangelie te horen preken. Van Maria wordt gezegd dat Jezus zei. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. O Heer, het is van eeuwig belang om zomaar de woorden te horen en ze op te eten. En dat het ons voedsel mag zijn. Ons eten en ons drinken. U die dat ware voedsel bent. Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. En wie daarvan gegeten zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Heere, bewaar ons voor dat wij voortgaan op de weg die naar de eeuwige ondergang voert. Dat is een weg zonder u. Terwijl u vanavond toch weer het kruis ons als het ware als een versperring op onze levensweg hebt gezet. O, niet eromheen kijken, maar nu onze blik te richten op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Waarom de ogen naar beneden slaan, terwijl u ons gebiedt om op uw kind te zien. Zie toch mijn liefde. Mijn kind heeft ervan getuigd in de nacht tegen Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig zal leven. Heere, help ons toch. O, heft u dan maar ons hoofd omhoog. Omdat wij uw gunst in uw Zoon Jezus Christus zouden aanschouwen. En wie eenmaal op hem gezien heeft, ach, die weten toch. Wat is er nu nog heerlijker om oog te hebben voor hem die de schoonste is onder de mensenkinderen. En op wiens lippen genade is uitgestort. We krijgen er maar geen genoeg van. Geen genoeg om van hem te preken. Geen genoeg om van hem te spreken. Geen genoeg om naar hem te horen. Geen genoeg om op hem te zien. Geen genoeg om bij hem te zijn. Het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Hij die in ons midden was en die in ons midden is. Buiten enige twijfel. Heren, wij mogen u bidden voor uw volk Israël. Wat een heerlijke belofte staan er in dit schriftgedeelte voor dit volk. En we zien er naar uit, heren. O, hoeveel vijanden zijn er niet te hen belagen, zowel binnenslands als buitenslands. Miljoenen zijn er op de vernietiging van dit volk uit. Hoe eerder, hoe liever, als het kan vandaag nog. Maar niemand zal ze uit uw hand drukken. Ze staan immers in uw beide handpalmen gegraveerd. En dat volk moet nog zalig worden naar uw belofte. Alzo, dat is op dezelfde wijze als de heidenen zalig worden in het zien op Jezus, in hem te heren, eren als hun koning en hun Heer. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Heren, ontferm u naar uw belofte om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 85 en daarvan het derde en ook het vierde vers, meen ik, ja, 85. Vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gemeente, gaat hen in vrede. Verheft uw hart tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Zegen. God zegen.